Nou gaan we naar Hebreeën hoofdstuk 7. Hebreeën hoofdstuk 7. En dan gaan we daar lezen de eerste 10 versen. Hebreeën 7 vanaf vers 1. Daar komt Paulus uiteindelijk na de waarschuwingen van hoofdstuk 5 en 6, komt hij uiteindelijk op het onderwerp, namelijk Melchizedek, hoge priester, Christus, hoge priester, de ordening van Melchizedek. En hij gaat het onderwerp hier dan aansnijden in hoofdstuk 7 vers 1, waar staat, want deze Melchizedek, koning van Salem, priester van de Allerhoogste God, die Abraham bij zijn terugkeer na het verslaan van de koningen tegemoet kwam en hem zegende, aan wie ook Abraham een tiende van alles gegeven heeft, is voor eerst, volgens de uitlegging van zijn naam, koning der gerechtigheid, vervolgens ook koning van Salem, dat is koning des vredes, zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsregister, zonder begin van dagen of einde des levens en aan de Zoon van God gelijkgesteld, blijft hij priester voor altoos. Merk dan op hoe groot deze is, aan wie de aartsvader Abraham een tiende gegeven heeft van het beste van de buit. Nu hebben zij, die uit de zonen van Levi het priesterambt verkrijgen, volgens de wet wel de opdracht tienden te heffen van het volk, dat is van hun moeders, hoewel deze uit de lendenen van Abraham zijn voortgekomen, maar hij die zich niet tot hun geslacht kon rekenen, heeft van Abraham tienden genomen en een zegen gegeven aan de drager der belofte. Nu is het onwetensprekelijk dat het mindere door het meerdere wordt gezegend. En hier ontvangen sterfelijke mensen tienden, doch daar iemand van wie wordt getuigd dat hij leeft. Ja, om zo te zeggen, is zelfs Levi, die tienden heft, door Abraham aan het tienrecht van een ander onderworpen. Want hij was nog in de lendenen van zijn vader, toen Melchizedek deze tegemoet kwam. Tot zover. We zien hier de ontmoeting van Abraham met Melchizedek als een voorbeeld hoe deze Hebreeën ook de Heer Jezus Christus ontmoeten in zijn grootheid. En dat ze de Heer Jezus heel serieus moeten nemen. Dat wil Paulus hier in de Hebreeënbrief onderstrepen, dat zij hun hemelse roeping gestand doen en niet aan de kant werpen. Maar ook voor ons is het belangrijk, net als Abraham Melchizedek ontmoette en de Hebreeën de Heer Jezus, is het ook voor ons belangrijk in ons leven die ontmoetingen die wij hebben met de Heere Jezus Christus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want die ontmoetingen in je leven, die veranderen je leven. Als we lezen vers 1 staat daar, want deze Melchizedek, koning van Salem, priester van de Allerhoogste God, die Abraham bij zijn terugkeer naar het verslaan van de koningen tegemoet kwam en hem zegende. Ja, er wordt hier gesproken over een geschiedenis die we vinden in het Oude Testament, in het Bijbelboek Genesis, het verslaan van de koningen door Abraham. En nadat Abraham koningen had verslagen, kwam Melchizedek hem tegemoet. De achtergrond van Hebreeën 7 is dus de geschiedenis van Abraham, die je vindt in Genesis 14. En daar vinden we ook de namen van deze koningen in Genesis 14 opgesomd. Als je naar Genesis 14 gaat, dan beland je midden in de geschiedenis van Abraham en Lot. Lot is in die geschiedenis daar een type van de wereldse gelovige. De gelovige die, ondanks dat hij Christus heeft leren kennen, en Gods weg gaat aan de andere kant, de wereld lief heeft en daar geen afscheid van kan nemen maar. En dan toch van twee ballen probeert te eten. Aan de ene kant godsdienstig willen zijn, God willen toebehoren, maar aan de andere kant toch zo te willen genieten van de wereld. Te willen genieten in Sodom. Tegenover Lot vinden we in deze hele geschiedenis Abraham als een type van de pelgrim. De gelovige die helemaal in zijn leven leert, en dat moet Abraham leren, om de weg volledig van de Here te gaan. En ook al gaat Abraham in zijn leven heel vaak niet de weg van de Here en wijkt hij daarvan af, toch is er in het diepste een groot verschil tussen Abraham en Lot. Want ondanks alle fouten die Abraham maakt, in het diepste van zijn hart wil hij de Here dienen. En wil hij de weg van de Here gaan. En als je in het diepste afdaalt in het hart van Lot, dan heeft Lot wel de Here leren kennen. Maar aan de andere kant, in het diepste in zijn hart heeft hij de wereld en houdt hij de wereld lief. Het heeft te maken met het diepste wat je in de mens kan vinden, de houding van je ziel. Is die hemelsgericht of is die aardsgericht? Bij Abraham vind je een hemelsgerichte ziel die vaak struikelt in veel dingen, maar bij Lot vind je een aardsgerichte ziel die maar niet los kan komen van deze aarde. Lot was geen pelgrim op zoek naar een beter, dat is een hemels vaderland, zoals Abraham. Lot keek niet uit naar de hemelse stad waar God de Godlegger en bouwmeester van is, het hemelse Jeruzalem. Lot beleed niet dat hij een vreemdeling was en een bijwoner op deze aarde. Lot liet zich de wereldse genoegens aanleunen. Bijzonder is, ondanks dat Lot meegekomen was, en laten we maar gaan naar die hele geschiedenis, in Genesis 14 van Abraham en Lot. Het vreemde is, ondanks dat Lot meegekomen is met Abraham, helemaal uit Ur der Chaldeeën, en hij uiteindelijk de Eufraat is overgestoken, en dus eigenlijk van de overzijde komt, de overzijde van de Eufraat, en zo in het land Kanaän met Abraham uiteindelijk is gekomen, zou je kunnen zeggen, zou je hem ook een Hebreër kunnen noemen, want hij komt van de overzijde. Echter, de Bijbel noemt hem geen Hebreër. In Genesis 14, wie wordt hier de Hebreër genoemd? Dat is Abraham, lees maar vers 13. Genesis 14, vers 13. Toen kwam een vluchteling en deelde dit mede aan de Hebreër Abraham. Hij nu woonde bij de terebinten van de Amoriet Mamre, de broeder van Eskol en Adder, die Abrahams bondgenoten waren. En wat kwam die vluchteling mededelen? Vers 11. En zij namen al de haven van Sodom en Gomorra en al het voedsel en trokken af. Ook namen zij, dat zijn die koningen, Lot mede, de zoon van Abrahams broeder, en zijn haven en trokken af. Hij nu, dat is Lot, woonde te Sodom. Zo werd Lot meegevoerd door de koningen die er kwamen uit het oosten. Vier koningen. Eigenlijk koningen die uit de vlakte van Sinjar en Mesopotamië kwamen. Eigenlijk uit Babylonië kwamen. Deze vier koningen, die namen dus Lot mee. Abraham wordt hier de Hebreeër genoemd in het hoofdstuk, Lot niet. En verder wat opvalt, als je kijkt naar Lot, dan zie je dat, en dat heb je altijd als je niet echt breekt met de wereld als gelovige, en je geeft toe aan deze wereld, je blijft daar met je hart als ware in, ja, niet dat je je anker van je ziel hebt geworpen zoals Abraham, hebt geworpen in de Heere Jezus Christus die boven is, waardoor je continu door hem getrokken wordt naar boven toe. Maar je hebt toch je hart verpand en het anker van je ziel, hè, Hebreeën hoofdstuk 6, geworpen in deze wereld. Dan trekt en dan blijft die wereld maar trekken. En dat zie je bij Lot. En wat deed Lot? Als je leest in Genesis 13 vers 12. Als Abraham dan voorstelt om te kiezen, het land te verdelen, het land Kanaan, dat, en dan mag Lot zelf een keuze maken waar hij wil gaan wonen. In dat land Kanaan, dan lees je in vers 12 van Genesis 13. Abraham bleef wonen in het land Kanaan en Lot vestigde zich in de steden van de streek en sloeg zijn tenten op tot bij Sodom. De mannen van Sodom nu waren zeer slecht en zondig tegenover de Heere. Letterlijk staat er, en zondaars waren zij ten opzichte van de Heere. Het waren echte zondaars. Wat bijzonder is, want deed Lot, Lot sloeg zijn tenten op bij Sodom. Eerst is hij daar, heeft hij daar zijn tentje opgeslagen. Toen was hij nog een pelgrim. Hij probeerde van twee balletjes te eten. Aan de ene kant een pelgrim te zijn, op doorreis. He? Ik bouw hier geen blijvende, ik heb hier geen blijvende stad. Ik vestig hier niet mijn huis. Ik woon nog in een tent. En ik woon er maar bij. Bij Sodom. Maar je ziet, het gaat verder. Want je leest in Genesis 14 vers 12. Een tijdje daarna lees je dan. Ook namen zij Lot mede. Genesis 14 vers 12. De zoon van Abrams broeder. En zijn haven. En trokken af. Hij nu woonde te Sodom. Hij is er echt gaan wonen. Het blijft er niet bij. Het is altijd een soort glijdende schaal. En je ziet dat Lot langzamerhand echt die wereld inglijdt. En daar moeten we als gelovigen er echt van doordrongen zijn. Dat als we de hoop, onze hoop, als een anker der ziel, niet geworpen hebben in het hart van de Heer Jezus Christus. Zodat de Heer Jezus Christus ons trekken kan omhoog. Want we hebben zijn hulp daarbij nodig. En we hebben eigenlijk ja, onze hoop gevestigd op de kennis en de kunde van deze wereld. En we verwachten het in ons leven van deze wereld. En we hebben dus de anker van onze ziel uitgeworpen in deze wereld. Ook al zijn we, ook al kennen we Christus. Dan trekt die wereld je. En die wereld, die trek je uiteindelijk binnenboord. Bij Abraham ging dat niet zo makkelijk. Om Abraham uit zijn pelgrimsgestalte te halen. Om hem als ware binnenboord te trekken. Om daar de geestelijke strijd van te winnen. Maar de koning van Sodom, wat het type is hier van de duivel. De grootste tegenstander waar we mee te maken hebben. Die zit niet stil. En ook Abraham krijgt met hem te maken. Op een heel andere manier. En als Christus niet ingegrepen had. Als Melchizedek niet ingegrepen had. Was Abraham erin getuind, zou ik maar zeggen. Dan was Abraham gestruikeld in het geloof. En was die binnenboord gehaald door de koning van Sodom. En was die ook de wereld ingetrokken. Laten wij niet denken, moeders en zusters, dat wij in eigen kracht in deze wereld, als gelovigen, als geheiligd, als ware als apart gezet, in eigen kracht als het ware kunnen surviven. Dat we dat kunnen overleven. Nee. De geestelijke tegenstander zal er alles aan doen. Om ons in die wereld en door middel van die wereld in zijn kamp te trekken. Ons onderuit te trekken. En we zien dat hoe dat bij Lot gebeurt. Omdat hij zijn hoop heeft gevestigd op deze wereld. Zijn hart heeft verpand aan deze wereld. Net zoals Demas ook de wereld lief had. En we lezen ook helaas dat Paulus moest schrijven aan Timotheus. En Demas heeft de wereld lief gekregen en hij is naar Thessalonica vertrokken. Dat was zijn Sodom. Ze hebben allemaal een Sodom in deze wereld. En Demas had een Sodom, Lot had een Sodom. En ook u en ik hebben een Sodom als je niet oppast. Maar ook als wij ons anker hebben uitgeworpen in het hart van de Heer Jezus, ook dan zullen we zien vandaag dat hebben we een gevaar dat wij ook toch door die koning van Sodom, het type van Satan, als het ware verleid worden om, ja, om in zijn kamp toe te treden. Gaan we eens zien. Laten we toch maar dan dit gedeelte, dat het de achtergrond is van Hebreeën 7, is wat uitgebreider lezen. En dan beginnen we in Hebreeën 13, vers 8. Hebreeën 13, vers 8. Dus zeide Abraham tot Lot, laat er toch geen twist zijn tussen mij en u, en tussen mijn herders en uw herders, want wij zijn mannenbroeders. Dat is Genesis 13, vers 8. Zijn Genesis 14? Genesis 13, vers 8. Daar beginnen we. Begin opnieuw. Genesis 13, vers 8. Dus zeide Abraham tot Lot, laat er toch geen twist zijn tussen mij en u, en tussen mijn herders en uw herders, want wij zijn mannenbroeders. Ligt het gehele land niet voor u open, scheid u toch van mij af. Het zij naar links, dan ga ik rechts. Het zij naar rechts, dan ga ik links. Toen sloeg Lot zijn ogen op en zag dat de gehele streek van de Jordaan rijk aan water was. Voordat de Heere Sodom en Gomorra verwoest had, was zij tot Zoar toe als de hof des Heren, als het land Egypte. Dus koos Lot voor zich de gehele streek van de Jordaan. En Lot brak op naar het oosten en zij scheiden van elkander. Abraham bleef wonen in het land Kanaan en Lot vestigde zich in de steden van de streek. Hij sloeg zijn tenten op tot bij Sodom. De mannen van Sodom nu waren zeer slecht en zondaars, letterlijk, tegenover de Heere. En de Heere zei tot Abraham, nadat Lot zich van hem gescheiden had, sla toch uw ogen op en zie de plaats waar gij zijt. Naar het noorden, zuiden, oosten en westen, want het gehele land dat gij ziet, zal ik u en uw nageslacht voor altoos geven. En ik zal uw nageslacht maken als het stof der aarde, zodat indien iemand het stof der aarde zou kunnen tellen, ook uw nageslacht te tellen zou zijn. Sta op, doorwandel het land in zijn lengte en breedte, want u zal ik het geven. Daarna sloeg Abraham zijn tenten op en ging wonen bij de tere binten van Mamre bij Hebron. En hij bouwde al daar een altaar voor de Heere. En dan gebeurt het volgende. Hoofdstuk 14 vers 1. Het gebeurde nu in de dagen van Amrafel, de koning van Sidiar, Arjok, de koning van Elazar, Kedarlaomer, de koning van Elam, en Tidal, de koning der volken, dat deze oorlog voerden tegen Bera, de koning van Sodom, Birsa, de koning van Gomorra, Sinab, de koning van Adma, Semeber, de koning van Seboim, en de koning van Bela, dat is Zoar. Deze alle kwamen in bondgenootschap naar het dal Sinim, dat is de Zoutzee. 12 jaar hadden zij Kedarlaomer gediend en in het 13e jaar waren zij in opstand gekomen. En in het 14e jaar kwam Kedarlaomer met de koningen die bij hem waren en zij sloegen de Refaïten te Asterot Karnaim, de Zeezuten te Ham, de Emieten te Savekirjataim en de Korkaim. De Gorieten op een gebergte Seir tot El Paran, dat aan de rand der woestijn ligt. Daarna keerden zij terug en kwamen te En Mispat, dat is Kades, en sloegen het gehele gebied van de Amalekieten en ook de Amorieten, die te Gaseson Tamar woonden. Toen rukte de koning van Sodom, de koning van Gomorra, de koning van Adma, de koning van Seboim, de koning van Bela, dat is Zoar, uit. En zij stelden zich tegen hen in slagorde in het dal Sinim. Tegen Kedarlaomer, de koning van Elam, Tidal, de koning der volken, Amrafel, de koning van Sidiar, en Arjok, de koning van Elazar. 4 koningen tegen 5. Het dal van Sidon nu was vol asfaltputten. Toen de koning van Sodom en die van Gomorra vluchten, vielen zij daarin. En de overgeblevenen vluchten naar het gebergte. En ze namen al de haven van Sodom en Gomorra en al hun voedsel en trokken af. Ook namen zij Lot mede, de zoon van Abrahams broeder, en zijn haven, en trokken af. Hij nu woonde te Sodom. Toen kwam een vluchteling en deelde dit mede aan de Hebreër Abram. Hij nu woonde bij de terebinten van de Amoriet Mamre, de broeder van Eskol en Aner, die Abrams bondgenoten waren. Toen Abram hoorde dat zijn broeder als gevangene was weggevoerd, bracht hij zijn geoefenden, degenen die in zijn huis geboren waren, in de strijd. 318 man. En achtervolgde hen tot dan toe. En zij verdeelden zich desnachts tegen hen in troepen, hij en zijn slaven, en versloegen hen en achtervolgden hen tot Goba toe, dat ten noorden van Damascus ligt. En hij bracht al de haven terug, en ook zijn broeder Lot en diens haven bracht hij terug, evenals de vrouwen en het volk. Toen ging de koning van Sodom uit hem tegemoet, nadat hij teruggekeerd was van het verslaan van Kedorlaomer en de koningen die met hem waren, naar het dal Sawe, dat is het koningsdal. En nou krijgt het ingrijpen van Melchizedek. Want wie komt Abraham tegemoet? De koning van Sodom treedt Abraham tegemoet. Dat is een geweldige overwinning op die koningen uit het oosten, de koningen van Babel. Gelukkig Melchizedek treedt tussen beiden. Vers 18. En Melchizedek, koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij nu was een priester van God, de Allerhoogste. En hij zegende hem en zeide: gezegend zij Abraham, de God, de Allerhoogste, de schepper van hemel en aarde. En geprezen zij God, de Allerhoogste, die uw vijanden in uw macht heeft overgeleverd. En hij, dat is Abraham, gaf hem, Melchizedek, van alles de tienden. De koning van Sodom nu zeide tot Abraham: geef mij de mensen en behoud de haven voor u. Doch Abraham zeide tot de koning van Sodom: ik zweer bij de Heere, bij God de Allerhoogste, de schepper van hemel en aarde, zelfs geen draad of schoenriem, ja, niets van het uwe zal ik nemen, opdat gij niet kunt zeggen: ik heb Abraham rijk gemaakt. Geen zins, alleen wat de knechten hebben verteerd en het aandeel der mannen die met mij gegaan zijn, Aner, Eskol en Mamre, laten die hun aandeel ontvangen. Hierna kwam het woord des Heeren tot Abraham in de gezicht: vrees niet, Abraham, ik ben uw schild, uw loon zal zeer groot zijn. Tot zover deze geschiedenis die de achtergrond is van Hebreeën 7. De ontmoeting van Melchizedek die tussen beiden komt, als de koning van Sodom Abram tracht te verleiden. Maar goed, laten we beginnen bij het begin. We hebben dus gezien hier en gelezen dat Abram en Lot dus scheiden. Er was een gevecht steeds gaande, moeilijkheden, tussen de herders van Lot en de herders van Abraham. En toen die scheiding uiteindelijk een feit was, was de lucht duidelijk opgeklaard. Lot is vertrokken. En Abraham is nu alleen. Hij had genoegen ermee genomen met het minste. Hij had zijn keus bij de Heere neergelegd en op de Heere vertrouwd. Hij had Lot eigenlijk laten kiezen. En wat deed Lot? Ja, Lot keek alleen maar wat voor ogen was en keek eigenlijk niet verder dan zijn neus lang was. Hij koos wel het beste wat voor ogen was in deze wereld, maar daarmee kwam hij ook midden in die wereld, bij Sodom en ook bij Gomorra. Ja, ik denk als we kijken naar deze hele geschiedenis dat Abraham Lot laat kiezen, dat in de oog van de wereld, in het oog van de mens, je zou tegen Abraham zou je misschien wel zeggen, joh, dit heb je helemaal verkeerd aangepakt, want nu heb je het minste. Nee, Lot is met het beste van Kanaan er vandoor gegaan. Je hebt dwaas gehandeld. Maar wie heeft er echt dwaas gehandeld? Abraham die leefde uit geloof. Abraham die heeft zijn keus bij de Heere neergelegd. En vertrouwde op de Heere. Hij was een pelgrim. Hij leefde uit het geloof. En wie is nou dwaas? Degene die uit het geloof leeft? Of degene die leeft met wat voor ogen is? Bij het hier en het nu. Wie is nou de echte dwaas? Ja, Lot is uiteindelijk de echte dwaas. Kenmerkend is het opslaan van de ogen. Als je kijkt naar vers 10 in Genesis 13, daar zie je Lot zijn ogen opslaan. Want dan staat er in vers 10, toen sloeg Lot zijn ogen op en zag dat de gehele streek van de Jordaan rijk aan water was. Voordat de Heere Sodom en Gomorra verwoest had, was zij tot Zoar toe als de hof des Heeren, als het land Egypte. Als de Nijldelta, de Delta die ook ongelooflijk vruchtbaar was en waar alles groeide en ook alles bloeide. Wat ook was als de hof van Ede. Maar dat was eigenlijk de Jordaan, ook de Jordaanstreek. Hè? En daar keek hij naar. Hij sloeg zijn ogen op en zag. Hij zag alleen wat voor ogen was. Maar het is beter dat jij niet zelf je ogen opslaat en kiest. Maar dat de Heere zegt, sla je ogen op. En dat overkomt Abraham in vers 14. En de Heere zei tot Abraham, nadat Lot zich van hem gescheiden had, sla toch uw ogen op en zie van de plaats waar gij zijt, naar het noorden, zuiden, oosten en westen, maar het gehele land dat gij ziet, zal ik u en uw nageslacht voor altoos geven. Wie is dit waas? Lot is het waas. Want God, daar houdt hij geen rekening mee. Van wie is het eigenlijk allemaal? Van wie is eigenlijk alles? Ja, van de Heere. Het is zijn land. Het is zijn erfdeel. Het is zijn Kanaan. Het is zijn land der belofte. En hij geeft het aan wie hij wil. En hij geeft het aan Abraham. Hij geeft het niet aan Lot. Hij had Lot helemaal niet geroepen. Hij had Abraham verkozen. Hij had Abraham geroepen. En Abraham, daar wilde hij dit land vloeide van melk en honing aan geven. En hij zegt het ook. Zo van, ja, kan wel zo zijn dat neef Lot denkt het in te pikken, maar zo is het niet. Nee, dit gehele land is helemaal van jou. Ga, kijk maar naar het noorden, oosten, zuiden en westen. Het gehele land dat ge ziet, zal ik u en uw nageslacht voor altijd geven. En dan zegt hij in vers 17, sta op. Doorwandel het land in zijn lengte en breedte, want u zal ik het geven. Dat is een situatie. En Abraham is nu eigenlijk, doordat hij de pelgrimsweg gaat, de weg van het geloof gaat, wordt hij verlaten. En wie verlaat hem? De wereld verlaat hem niet, want daar leeft hij al gescheiden van eigenlijk. Maar wie verlaat hem? De wereldse gelovigen verlaat hem. Maar doordat de wereldse gelovige Lot hem verlaat, krijgt ook Abraham kans om te groeien in het geloof. En kan de Heere uiteindelijk meer aan hem kwijt. Nu pas eigenlijk, nu die zich eigenlijk ook van die wereldse gelovigen daar een scheiding van is, en daadwerkelijk een scheiding van is, nu komt de Heere bij hem en zegt, sta op en zie. Sla je ogen op. Ik zal het je geven. En opeens gaat Abraham dan, in vers 18 staat er dan, daarna sloeg Abraham zijn tenten op en ging wonen bij de terebinten van Mamre, bij Hebron. En hij bouwde daar een altaar voor de Heere. Hij gaat er echt wonen. Hij gaat echt genieten. En zo is met ons ook. We moeten er nooit van schrikken in ons leven. Als wereldse gelovigen bij ons vandaan trekken. Dat we daar mot mee krijgen. Net als Abraham mot kreeg met neefje Lot. Gelovige jonge Lot. He, die van twee balkjes probeerden te eten. Nou, het ging mis. De ware gelovigen en de wereldse gelovigen, die krijgen altijd mot. En de Heere stuurt ook aan op mot, want die twee gaan niet samen. En als er dan scheiding is, dan heeft de Heere de gelegenheid en de kans om meer van zijn genade en meer van zijn zegen aan ons te geven. En dan pas gaan we ervan genieten. Want al de vreugde en al het genot wordt altijd weggehaald door die wereldse gelovigen die maar werelds denken. Want die denken niet hemelwaarts, die denken altijd aardsgericht. Die altijd aardsgezind. En die gooien altijd roet in het eten. Die zijn net de zegen verkondigd van de kansel. En dan ben je daar nog vol van. En dan zit je naar zo'n dienst na te praten en dan beginnen ze over heel wat anders in de wereld. Waar je hoofd helemaal niet bij staat. En weg is de zegen. Dat gebeurt er altijd als je oppast. Dat is de wereldsgezinde gelovige die niet geestelijk kan denken. Want dat is het probleem. Abraham, dat is het fundament, die is vernieuwd in zijn denken. En ook al denkt hij vaak weer fout en denkt hij weer aardsgericht, hij moet verjongd, vernieuwd leren denken. Hemelsgericht leren denken. En de Heere helpt hem daarbij. Maar vaak wordt hij in dat denken, in dat geestelijke denken, in de vernieuwing van zijn denken verstoord om de wil van God te verstaan in zijn leven en de wil van God te verstaan in Gods plan, in Gods woord. Daar wordt hij vaak in verstoord doordat er opeens iemand anders weer is die zich ook gelovig noemt, neefje Lot, en die begint weer over aardse zaken. Van ja, mijn kudde die mocht toch daar toch grazen, hè? En we mochten toch met z'n allen uit die putten voor, en de schaapjes allemaal te drinken geven. En die begrijpen allemaal over wereldse zaken. En dat verstoort in feite. Die verstoren met elkaar eigenlijk dat proces van het gemeenschap hebben samen met de Heere God. Daarom zie je hier, Abraham bloeit helemaal op. Want vers 18, hij slaat zijn tenten op en ging wonen bij de terebinten van Mamre. Weet u wat Mamre betekent? Eens kijken, ik heb het opgezocht. Ik heb het ergens opgeschreven ook nog. Ja, Mamre. Mamre betekent vettigheid. Bij de terebinten van Mamre, vettigheid. Bij Hebron. Weet u wat Hebron betekent? Dat betekent gemeenschap. Vettigheid. Spreek van de zegen. En hij heeft gemeenschap met de Heere God. Dat blijkt ook wel. En hij bouwde daar een altaar voor de Heer. Daar komt hij samen met de Heer. Hij bouwt daar een altaar voor de Heer. Daar ontmoet hij de Heer. Nadat de Heer hem zo gezegend heeft. En dat is zo bijzonder, want laten we wel wezen. Dat is ook altijd de volgorde die je in ons leven ook ziet, in Abrahams leven ziet, maar ook in ons leven ziet, namelijk dat als we gehoorzaam worden en de keuzes die we maken in ons leven met de Heere overleggen en verjongd in ons denken, vernieuwd gaan denken, omdat we geheel anders zijn, niet aardsrecht denken, maar gewoon denken als de nieuwe mens en naar de Heere, aan de Heere het vragen, in die gemeenschap met de Heere komen en onze keuzes in ons leven met hem bespreken en van hem laten afhangen en worden zo gezegend, dan is daar de gehoorzaamheid, daarop volgt zegen, daar volgt op rust, daar volgt op vrede, gemeenschap en aanbidding. En dat is wat je bij Abraham ziet, in die volgorde. Is het daar de gehoorzaamheid? En dan ontvangt hij de vettigheid hier van Kanaan. De zegen van Kanaan. Zoals wij ook de zegen ontvangen van ons hemels Kanaan. De hemelse gewesten. Alle geestelijke zegen. Dan ga je er pas van genieten. Dan is het niet alleen maar moeilijke dingen die misschien ergens in de Bijbel staan. Maar dan ga je daar ook naar grijpen. En dan ga je ze ook ze toepassen op je eigen hart en leven. Dan pas je ze toe. Dan gaat het leven. En dan is het ook nog zo dat je er zelfs aan denkt door de week als je op je werk zit. Of als je thuis bent. Of als je de vaat staat te doen. Die staat tegenwoordig de vaat te doen. Weet u dat wel? We hebben geen vaatwasser momenteel. Maar het is heel knus om samen. En ik sta af te drogen dan. Hè? Want meestal droog ik dan af. Maar heb je samen, kan je ook gemeenschap hebben. In alle omstandigheden van je leven. Dat je weet toch. dat daar de vrede Gods in je hart is, die alle verstand te boven gaat en die je bewaart. Alle roerigheid, al je zinnen, hè? Ook al je zenuwen, overal waar je tegenop ziet. Je zegt, nou ja, de Heer is er gelukkig in ons leven. Hij zal voorzien, klaar. En zo mag je de weg met de Heer gaan. En dat ervaarde hier onze Abraham. Maar we weten, er komt een opstand. Want blijkbaar in dat hele gebied van het Midden-Oosten, in die tijd van Abraham, had Kedar Leomar het voortzeggen. Dat was toch wel de belangrijkste koning die je in de wereld kon vinden. Hij had dan nog drie andere koningen die met hem samen gingen. Dat was dan Amraphel, Arjok en Tidal. Maar die komen allemaal uit het land Babel, waar Babel lag, uit Babylonië, waar Babylonische koningen en deze Kedar Leomar had het hele Midden-Oosten onderworpen. Iedereen moest schatting betalen. Maar wat zie je? Er zijn vijf koningen uit het land Kanaan, die komen in opstand. Nadat ze geloof ik 12 jaar hadden ze, zegt vers 4, hè? 12 jaar hadden zij Kedar Leomar gediend en in het 13e jaar waren zij in opstand gekomen. Ja. En dat is dan de koning van Sodom, de koning van Gomorra, de koning van Adma, de koning van Sebaoim en de koning van Bela. En zo trekken ze uiteindelijk dan ook, moeten ze optrekken, want ja, Kedar Leomar komt verhaal halen. Die komt met een heel groot leger, samen met die andere koningen die bij hem behoren. Trekken ze helemaal vanuit Babylonië, trekken ze helemaal langs de Eufraat en dalen ze uit het noorden, komen ze dan Kanaan binnen. Trekken aan de oostkant. Ik heb op de website Levend Water een mooi kaartje. Daar kunt u dat helemaal zien. Moet u maar eens opzoeken. Er zit allemaal een atlas bevindt zich op Levend Water. En over heel wat van dit soort gebeurtenissen waar er strijd geleverd is en veldslagen zijn geweest, zie je dan dat er kaartjes zijn waar precies op staat hoe die legers gelopen hebben en waar precies die veldslagen hebben plaatsgevonden. Nou, ook van Genesis 14 is er een kaartje. En dan kan je zien dat aan de oostkant van het meer van Galilea, aan die kant eerst Kedar Leomar met zijn leger naar beneden trok. En langs die kant van de Jordaan. Wat nu dan is de Dode Zee. Langs de Dode Zee helemaal trok. Om de Dode Zee heen. Helemaal naar Eilat, naar het uiterste puntje. Hè, aan zee. En toen weer van Eilat weer omhoog trok. Maar nu dan aan de westkant van de Dode Zee, zo omhoog, dwars door het land Kanaan, weer omhoog langs het meer van Galilea. En in die omtrekkende bewegingen hebben ze heel wat volkeren stuk voor stuk verslagen. Ook de koning van Sodom, ook de koning van Gomorra. Die vluchten enzovoort enzovoort. En in die omtrekkende bewegingen die ze deden, waar ze hun overwinningen allemaal behaalden, hebben ze Lot ook meegenomen met zijn vrouwen, met zijn haven en met zijn goed. En Abraham, die wordt het dus verteld in vers 13. Toen kwam een vluchteling en deelde dit mede aan de Hebreer Abraham. Die dus woonde bij de terebinten, hè, van Mamre, bij Hebron, gemeenschap enzovoort, waar hij zijn alter had enzovoort enzovoort. Wat bijzonder is dat als Lot dan gevangen wordt, Abraham niet onverschillig blijft. Ik kan me zo voorstellen dat als je dit allemaal meegemaakt met neefje Lot, denk nou eens in dat het uw neefje is, dat het mijn neefje is. En neefje wordt nu gevangen genomen, weggevoerd. Zouden we dan ook niet zeggen, we hebben van die mooie spreekwoorden in het Nederlands, hè? Een boontje en een loontje, was het ook alweer, hè? Zo van het is toch allemaal zijn eigen schuld, dikke bult, dat soort uitspraken toch, komt dan gauw in ons op. Nee, dat was bij Abraham niet. Abraham dacht niet van eigen schuld, dikke bult. Loontje komt om zijn boontje, boontje komt om zijn loontje. Nee, dat deed hij niet. Hij zag nog steeds ook Lot als een broeder. Dat vind ik wel mooi. Vers 14, toen Abraham hoorde dat zijn broeder als gevangene was weggevoerd, bracht hij zijn geoefende, diegenen die in zijn huis geboren waren, in de strijd. 318 man bracht hij op de been. Dat is zoveel. Maar ten opzichte van die legers van koning Kedorlaomer en nog die drie andere koningen, stelden die 318 man niet zoveel voor. Maar hij bracht ze wel op de been. En hij zag nog steeds zijn neef Lot als zijn broeder. Daarom ook al zijn er gelovigen die soms de weg van de wereld gaan. Zoals Lot. Zoals Demas. Zoals zoveel anderen. Ook in onze dagen. Moeten ze nog steeds wel beschouwen dat het onze broeders en onze zusters zijn. En als zij in de moeilijkheden verkeren en in de moeilijkheden gaan, ja, dan moeten we ook in actie komen en niet onverschillig blijven zoals Abraham. Wat doen wij dan als bijvoorbeeld een broeder of een zuster eigenlijk gevangen genomen wordt door de vijand? Wat moet je dan doen? Ja, zoals in Galaten hoofdstuk 6 staat, vers 1, zo moet je dan eigenlijk handelen. Galaten 6, vers 1. Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij die geestelijk zijt hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf. Gij mocht ook eens in verzoeking komen. Dan ben je niet onverschillig, nee. Dan trek je dat aan. Dan is de vijand die een overwinning behaalt over een broeder en zuster, onze tegenstander. Satan weet iemand in zijn macht te krijgen op een of andere manier. En neemt hem gevangen. Wat moet je doen? Je komt in actie, geestelijk. En wat doe je? Je gaat optreden. Hoe? Ja, niet zoals het zo vaak tegenovergesteld geschiet aan Hebreeën 6 vers 1. He, dan is het helemaal niet, helpt gij die geestelijk zijt hem terecht in een geest van zachtmoedigheid. Ziende op uzelf, gij mocht ook eens in verzoeking komen. Nee, zo gaat het vaak in de praktijk helemaal niet. Hè. Dan is het helemaal niet in een geest van zachtmoedigheid. Zo van, nee, ik zal jou eens even de waarheid vertellen. Wat er allemaal niet goed aan jou allemaal is. Ja, maar zo help je de ander niet. Door boven hem te gaan staan. En hem als het ware zo terecht te wijzen. Daar help je dan niet mee. Je helpt pas de ander in de geestelijke strijd. Als je naast hem gaat staan, ziende op jezelf dat jij net zo goed in verzoeking kan komen. Dat je echt niet veel meer bent dan die ander. Om de ander als het ware te ondersteunen en te zorgen dat hij weer kan gaan staan nadat hij is gestruikeld. En dan weer op de been te helpen. Dat doe je. Niet als iemand die in de modder ligt, de boven staan en hem nogmaals en nogmaals en nogmaals terecht te wijzen. En dat deed Abraham dus. Abraham bracht 318 man op de been om Lot uit de handen van de vijand te krijgen. Zo moeten wij ons ook inspannen om onze broeders en zusters, als die vallen, om ze uit handen van de vijand te krijgen. Natuurlijk is het wel moeilijk hoor. Want laten we wel wezen, Abraham doet dat hier, hè. Abraham helpt hier neef Lot. En hij trekt op en hij weet die koningen te verslaan met die 318 man. Hij achtervolgt ze zelfs nog tot aan Damascus toe, tot boven Damascus toe, dat is nog een eind. Hè? Hij heeft ze helemaal nagereisd. Hij heeft al die koningen van het oosten verslagen. Een enorme veldslag is dat geweest, maar de Heere hielp hem. Hè? Want België zedert later zegt het ook. Het is die jullie bij 318 man die dat gedaan hebben. Het is de Heere, de schepper van helemaal de aarde. God de Allerhoogste die dit heeft gedaan. Door zijn hand heb je die overwinning behaald. Hè? Maar hij achtervolgde ze tot boven Damascus toe en hij versloeg ze en hij wees Lot uit de handen van de vijand te halen en weer thuis te brengen. Want alles in de haven, alles goed. Hielp het. Het hielp geen sodemieter. Want waar ging Lotje wonen weer? Weer in Sodom. Sommige mensen zijn zo ongelooflijk hardleers en stom, zou je zeggen. Maar het is vaak zo. Dan heb je een geestelijke overwinning behaald. Dan zijn ze weer vrij. Dan zijn ze los. En wat doen ze? Ze gaan weer wonen in Lot. En ze maken het nog erger. Want als je later dan leest over Lot in Genesis hoofdstuk 18. Daar lees ik in Genesis 18 vers 16. Toen vertrokken die mannen vandaar en zagen in de richting van Sodom. En Abram ging er met hen mede om een uitgeleide te doen. Abram krijgt bezoek van twee engelen. En de Heere. De Heere en twee engelen komen Abram op bezoek. En ze hebben hun aangezicht gericht in de richting van Sodom. En wie woont daar? Daar woont Lot. En dan gaan deze drie gaan dan vertellen aan Abram wat ze van plan zijn. Dat gaat de Heere Abram vertellen. En wat gaat Abram doen? Abram gaat weer het opnemen voor Lot. Want hij weet, dat loopt fout af met Sodom. Loopt ook fout af met Sodom. En hij gaat pleiten bij de Heere. Heere, en eerst, hoeveel waren het er ook alweer? Waar die, ik geloof dat er, die heeft over 50 rechtvaardigen. En later 30 en later 20 en uiteindelijk 10, geloof ik aan mijn hoofd, hè. Steeds minder rechtvaardige heren. Als er dan nog 10 rechtvaardigen in Sodom zouden zijn, hè, zult u dan Sodom sparen? En de Heer geeft steeds toe. Met allemaal wat hij in het achterhoofd heeft. Oh, neef Lot woont daar. Maar neef Lot heeft het ergste gemaakt. Want neef Lot die woonde eerst in een tentje bij Sodom. Later woonde hij in Sodom. En toen hij meegevoerd was door Kedorlaomer en Abraham hem weer uit de handen van Kedorlaomer had bevrijd, ging hij weer wonen in Sodom. Maar wat deed neef Lot toen? Toen ging hij notabene wonen in de poort. Toen ging hij vertoeven in de poort. Hij woonde niet alleen in Sodom. Nee, hij maakte deel uit van de poort. Bij wie in de poort zaten. En wie zaten, en als je in de poort zit van een stad in de oudheid, wat wil dat dan zeggen? Dan was je BMW. Dan was je burgemeester. CQ, wethouders. Hij behoorde eigenlijk tot de gemeenteraad, notabene, van Sodom. Neefje Lot. Lees je ook. Genesis 19, vers 1. En de twee engelen kwamen in de avond te Sodom. Lot zat in de poort van Sodom. En toen Lot hen zag, stond hij op en ging er tegemoet. Hij zat in de poort. Hij maakte notabene deel uit van. Sommige mensen zijn hardleers, hè. En worden helemaal meegetrokken in die wereld. Omdat ze daar hun hart hebben verpand. En niet waarachtig de Heere willen volgen en dienen. Dat is zo triest. Als terugkeer even, want neef Lot is nog neef Lot en blijft neef Lot. En dat loopt ook fout af met neef Lot, hè, uiteindelijk. Ook met die twee dochters van hem, die hem dan verleiden. Bloedschande gebeurt er dan notabene. De Amorieten en de Amalekieten komen daaruit voort. Ook niet de beste volkeren. Maar als we terugkeren naar Abraham in Genesis 14, moet je eens voorstellen dat je die geweldige overwinning hebben behaald op die Kedorlaomer en die Amraphel, die Arioch en die Tidal, die vier koningen uit Babel. Ja, dan ben je dan voel je dan, ja, dan heb je toch een geweldige overwinning behaald. Dan ben je toch een geweldige man. En wat geschiet er dan? Dan geschiet er dat als hij dan in vers 16 van Genesis 14 Lot en zijn Lot en alles wat van Lot is terugbrengt, vers 16, hij bracht al de haven terug en ook zijn broeder Lot en diens haven bracht hij terug, evenals de vrouw en het volk. Toen ging de koning van Sodom uit hem tegemoet, nadat hij was teruggekeerd van het verslaan van Kedorlaomer en de koningen die met hem waren naar het dal Save, dat is het koningsdal. Wie komt hem tegemoet? De koning van Sodom komt hem tegemoet. Om hem te verleiden. Maar heel wonderlijk. Heel wonderlijk. Als dan die koning van Sodom haar op de geboek treedt. Dan is er opeens, midden in het gesprek, midden in deze ontmoeting, met de koning van Sodom, vindt daar een abrupte, vreemde, plotselinge ontmoeting plaats met de koning van Salem. Want terwijl de koning van Sodom Abram tegemoet gaat, lees ik in vers 18, en Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij nu was een priester van God, de Allerhoogste. En hij zegende hem en zeide, gezegend zij Abram door God de Allerhoogste, de schepper van hemel en aarde, en geprezen zij God de Allerhoogste, die uw vijanden in uw macht heeft overgeleverd. En Abram gaf hem, Melchizedek, van alles de tienden. Ja, dan had Abram, Lot, maar ook de vrouwen en het volk van Sodom had bevrijd. En alle haven, niet alleen van Lot, maar ook van al die mensen van Sodom, terugbracht. Is dat natuurlijk gezien vanuit het standpunt van de wereld een geweldige daad. En was het ook volkomen gerechtvaardigd als Abram daarvoor beloond zou worden door de koning van Sodom. Maar valt eigenlijk Abram in die valkuil van de koning van Sodom? Wandelde Abram volgens de richtlijnen van de wereld? En wilde hij geëerd worden door de wereld? Beloond worden door de wereld? Want op die manier kan de wereld je als het ware binnentrekken. Hè? Door geweldig, je bent zo geweldig, je hebt het zo goed gedaan. En je zo geweldig belonen, je zoveel eer toekennen enzovoort. Zo kan de koning van Sodom je ook in je macht krijgen. Op die manier. Toen niet alleen te zijn van wereldse genoegens, maar het kan ook zijn door middel van eer. Door middel het ontvangen van macht. Op die manier een grip op je te krijgen. Een hele andere manier. En als Abram die uitgekeken had, ja, dan was hij in die valkuil gevallen. Maar hij wandelde niet volgens de richtlijnen van deze wereld, hij wandelde volgens de richtlijnen van het geloof. Ziende op de onzienlijke. En je ziet dat als de koning van Sodom dat die verleiding doet in vers 21... De koning van Sodom die zeide tot Abram, geef mij de mensen en behoud de haven voor u. Doch Abram zeide tot de koning van Sodom, ik zweer bij de Heere, bij God de Allerhoogste, de schepper van hemel en aarde, zelfs geen draad of schoenriem, ja niets van het uwe zal ik nemen, omdat gij niet kunt zeggen, ik heb Abram rijk gemaakt. Maar als midden in het gesprek, midden in die ontmoeting van de koning van Sodom, die uitging, Abram tegemoet, niet die interventie was geweest van die koning van Salem, van Melchizedek, die een type is van de Heer Jezus Christus. Als de Heer Jezus Christus niet eigenlijk geïnterveneerd had, tussen beiden was gekomen, en eigenlijk nog eerder dan de koning van Sodom Abram dus ontmoette, en hem erop wees dat hij niet in eigen kracht die overwinning had behaald. Maar dat het was door de Allerhoogste God dat hij die overwinning had behaald. De schepper van hemel en aarde, dat hij die moest prijzen. Want hij zegt in vers 20. En geprezen zij God de Allerhoogste die uw vijanden in uw macht heeft overgeleverd. En die is God geweest. De schepper van hemel en aarde geweest. En is Abram zelf niet geweest. Die is niet die 318 man geweest, het is de Heere God geweest. En die moet je prijzen, zegt Melchizedek. En opeens denkt wel Abraham, oh ja. En als Melchizedek hem daar niet op gewezen had. En de koning van Sodom was gekomen. En die had gezegd, joh, wat heb je het geweldig gedaan. Neem maar haven en goed. En dan krijg je op zo'n manier in je macht. Maar dan kan ik altijd zeggen, kijk hoe ik Aaron beloond heb. Hoe ik Aaron rijk heb gemaakt. Maar Satan maakt ons niet rijk. Met deze wereld en met spullen van deze wereld. En ik hoef helemaal geen eer van de duivel. En we hoeven ook helemaal niet, als het ware, te denken dat we in eigen kracht geestelijke overwinningen hebben behaald. Nee, dat is alleen maar in de kracht van de Heer, de Allerhoogste. De schepper van de hemel en aarde. En we hebben ook nodig, juist op die momenten van de hoogtepunten in ons geloofsleven, juist dan, dat we een ontmoeting hebben met Melchizedek. Een ontmoeting hebben met de Heer Jezus Christus. Dat hij ons spijzigt met brood en met wijn. Dat hij even zegt, even rustig. Laten we even maaltijd met elkaar houden. Even rust. Even maaltijd houden met elkaar. Even goed naar de dingen kijken. Wat is er nou gebeurd? Dat is eigenlijk Melchizedek, wat Christus hier met Abraham doet. Hij komt gewoon tussen beiden. En heel vreemd. Sodom, de koning van Sodom, wil Abraham ontmoeten, maar Christus komt tussen beiden. En wijst Abraham erop hoe de zaken werkelijk liggen. En waarschuwt hem dus. En zo gewaarschuwd, en gewaarschuwd man telt voor twee, weet Abraham eigenlijk die aanval van de koning van Sodom te pareren. Zo kunnen wij ook in ons leven. De aanvallen die uit het rijk der duisternis komen, pareren. En we zien het aan de verzoeking van de Heer Jezus in de woestijn, hè. Hoe Satan op diverse manieren het probeert om Christus te verleiden. Zo ook hij in ons leven probeert om ons op verschillende manieren te verleiden. En vaak heeft het te maken met, niet alleen met wereldse genoegens en met werelds bezit en met wereldse rijkdom en dat soort zaken. Waar je hart op kan stellen, hè, dat je de wereld lief krijgt met alles wat erin is. Maar het kan ook wezen door de weg van het ontvangen van eer en macht en aanzien. Hè, hoogwaardigheid des levens, daar zijn ook wij als mens heel gevoelig voor. Ja, Melchizedek. Als we gaan naar Hebreeën 7, wie is die? Hebreeën 7. Ik heb geen horloge om. Dus ik weet niet hoe laat het is. Half twaalf. Dan gaan we nog rustig door. De horloge die is namelijk stuk. Die is bij de horlogemaker. Dus. We gaan er even door. Melchizedek, Hebreeën 7 vers 1. Daar lezen we. Want deze Melchizedek, de koning van Salem, priester van de Allerhoogste God, die Abraham bij zijn terugkeer na het verslaan van de koningen tegemoet kwam en hem zegende, aan wie ook Abraham een tiende van alles gegeven heeft, is voor eerst, volgens de uitlegging van zijn naam, koning der gerechtigheid, vervolgens ook koning van Salem, dat is koning des vredes, zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtregister, zonder begin van dagen of einde des levens, en aan de Zoon van God gelijkgesteld, blijft hij priester voor altoos. Wat staat er? Bijzonder, hè? Het is echt het type van Christus. Laten we eerlijk wezen, hij is en koning en priester. Hij wordt genoemd koning der gerechtigheid en koning des vredes. Hij heeft geen vader, geen moeder, geen geslachtsregister, geen begin van dagen, geen einde des levens en, nou wel wezen aan het eind van vers 3, en aan de Zoon van God is hij gelijkgesteld. Blijft hij priester voor altoos. Dat eindigt niet. Natuurlijk deze Melchizedek heeft wel een vader en een moeder gehad. Maar in geestelijke zin niet, zoals die hier als vorm wordt gegeven. Het wil zeggen, het is niet bekend in de Bijbel of die een vader en een moeder had. Daar is niks van bekend. Er is geen geslachtsregister te vinden in de Bijbel van deze Melchizedek. Hij heeft geen begin van dagen of einde van zijn leven. Daar kan je niet van lezen. Je kan niet lezen van hij is toen en toen geboren en toen is hij overleden. Natuurlijk is de echte Melchizedek, die Abraham ontmoette, wel overleden. Heeft hij wel een begin en een eind gehad, enzovoort. Maar in geestelijke zin, waar deze man een type van was, van Christus niet. Want Christus heeft het niet. En hij is ook daarom gelijkgesteld. Hij is een type van Christus. Hij is een type van de Zoon van God. Bijzonder is als je in vers 2 leest, dat hij eerst wordt genoemd, de uitlegging van zijn naam, staat er Melchizedek. Wat is de uitlegging van zijn naam? Eerste plaats koning der gerechtigheid, vervolgens ook koning van Salem. En dat is koning des vredes. Bijzonder is, de eerste uitlegging van zijn naam is koning der gerechtigheid. De tweede uitlegging is koning des vredes. Eerst de gerechtigheid en dan de vrede. Zo treedt Christus ook op als koning. Als hij wederkomt, brengt hij eerst de gerechtigheid, brengt hij orde, brengt hij wet. En als de wet en de orde zijn, gerechtigheid is gebracht, komt er vrede en is er een vrederijk. Eerst gerechtigheid, dan vrede. Dat is de profetie. Ook bijzonder is, als je naar Abrahams geschiedenis kijkt, in Genesis 14, dan heb je voordat Melchizedek optreedt, is er dat die koning van Sodom zich als het ware opmaakt om Abraham te ontmoeten. Maar de Heer komt tussen beiden. Melchizedek komt tussen beiden. En nadat Melchizedek tussen beiden is gekomen en met Abraham dat onderhoud heeft gehad, zie je wederom dat toch die ontmoeting van koning van Sodom met Abraham doorgaat. En die ontmoeting ook echt plaatsvindt. Zo gaat het in het profetisch licht in de toekomst ook. Satan maakt uiteindelijk zich op om de wereld te ontmoeten. Om de mensheid te ontmoeten. Maar Christus die komt tussen beiden en Satan wordt gebonden voor 1000 jaar. En hij komt met gerechtigheid, Christus. En daarna met vrede. Eerst hij is de koning der gerechtigheid en de koning des vredes. Maar na de 1000 jaar wordt de koning van Sodom losgelaten. En de mensheid krijgt die ontmoeting met de koning van Sodom. En dan zal blijken of die mensen dan echte Abrahams zijn geworden door het geloof. En de geloofsweg gaan omdat ze toch kiezen om haven en goed aan te nemen van de koning van Sodom. Zo worden de geveinsden na 1000 jaar aan het licht gebracht. Goed, verder staat er geen zonder geslachtsregister. Bijzonder is dat van de priesters die moesten allemaal een geslachtsregister hebben. Anders kon je geen priester worden. Bij het priesterschap van Aaron, het priesterschap van Levi, moest je een geslachtsregister hebben. Je moest kunnen aantonen dat je uit de stam van Levi kwam, anders kon je nooit priester worden. Dat zie je ook onder andere, we gaan niet opzoeken vanwege de tijd, maar in Ezra 2, vers 61, 62 en 63 kan je zien dat er een aantal mensen waren, teruggekeerd uit de ballingschap, die wilden heel graag priester zijn, maar ze konden niet aantonen uit de geslachtsregisters dat ze van die en die stam waren, dus het werd hun verboden om priester te zijn, hoe graag ze het ook wilden. Nee, je moest het aantonen. Maar deze België zei, ik heb helemaal geen geslachtsregister nodig. Hij is ook niet naar de ordening van een Aaron hoge priester. Hij is van een hogere orde. En Christus is ook van de hogere orde. Hij heeft geen geslacht. En geslachtsregister zoals u en ik. Ook bijzonder is, als je gaat kijken, dat een priester, je staat zonder begin en zonder einde. Nou, een priester had een begin en een eind. Hoe oud moest je wezen? Dat weet u wel uit uw hoofd, hè? Hoe oud moest je wezen voordat je priester kon worden? Ook al was je dan uit de stam van Levi. Hoe oud moest je zijn voordat je pas priester mocht zijn? Dat ging in op je 30-jarige leeftijd. Hè? Dan moest je 30 jaar zijn, dan ging het in. En dan bleef je ook niet heel je leven tot je dood toe. Nee, als je 50 was het voorbij. Je deed maar voor 20 jaar. Van je 30ste tot je 50ste. Maar Christus niet. Hij is van een heel andere orde. Dat priesterschap heeft geen begin, het heeft ook geen eind. Even als zijn leven geen begin en geen eind heeft. Hij is ook priester voor altoos. Niet voor een bepaalde kleine periode, nee, voor altoos staat er. Blijft hij priester voor altoos, vers 3. De priesterschap is heel hoog. Vers 4, Hebreeën 7 vers 4. Merkt dan op hoe groot deze is. Deze Melchizedek. Merk dan op. Let erop. Merk het op. Hoe groot deze Melchizedek is. Aan wie de aartsvader Abraham een tiende gegeven heeft van het beste van de buit. Moet je op een aantal dingen letten. In de grondtekst staat er eigenlijk. Merk dan op hoe groot deze is. Aan wie zelfs Het woordje zelfs staat ertussen. Aan wie zelfs de aartsvader Abraham een tiende gegeven heeft. Zelfs Abraham. En er wordt onderstreept de aartsvader Abraham. Bij de Joden kennen we een aantal aartsvaders. Hè? We hebben Abraham als aartsvader. En ook Isaac en Jacob. Die komen er dan na. En dan heb je nog de 12 stammen, de stamhoofden van de 12 stammen Israëls, worden ook aartsvaders genoemd bij de Joden. En dan heb je nog David. David wordt ook nog genoemd door de Joden een aartsvader. Maar de belangrijkste van alle aartsvaders is de aartsvader Abraham. En zelfs de aartsvader Abraham heeft aan Melchizedek een tiende gegeven. En niet zomaar een tiende van de buit. Niet zomaar een tiende van de buit, nee, een tiende van het beste van de buit. Dat gaf hij aan Jezus Christus. Het beste. Wij dienen het beste te geven in ons leven. Aan de Heer Jezus Christus. Niet een klein stukje. Nee, het beste. Altijd wordt in de Bijbel, als er geofferd wordt, moet niet een lammetje worden gezocht. Dat je denkt, nou, dat lammetje dat is een beetje kreupel. Of dat lammetje kan ik als boer toch niet goed verkopen op de markt, want er zit een vlekje aan. Of hij heeft lange oren, of een lange staart, of weet ik wat, of hij loopt mank. Nee, dat moet niet. Het moest een volkomen gaaf offerdier zijn. Wij moeten het beste geven in ons leven. Dat vraagt de Heer van ons. Het beste te geven. Niet dat je denkt, God, daar kan ik wel afstand van doen, daar kan ik wel missen. Dat is dan voor de Heer. Dat is niet de goede intentie. Nee, het beste geven van je leven. Het beste van jezelf. Wat geeft Adam ook het beste van de buit aan de Heer. Omdat hij weet, omdat hij opgemerkt heeft hoe groot de Heer is. Dan staat er, vers 5. Nu hebben zij, die uit de zonen van Levi het priesterambt verkrijgen, volgens de wet wel de opdracht tiende te heffen van het volk. Dat mogen de priesters doen, hè. Belasting heffen, een tiende krijgen, want ze moeten ook eten, leven en drinken. Dat is van hun broeders, hoewel deze uit de lendenen van Abraham zijn voortgekomen, maar hij die zich niet tot een nageslacht kon rekenen, heeft van Abraham tiende genomen. De priesters, en die kunnen tiende heffen onder Israël. Maar notabene, iemand die helemaal niet tot die priesters behoorde, die heeft het beste gekregen, die heeft tiende gekregen van Abraham. En dat nog, en nog meer. En een zegen gegeven aan de drager der beloften. Melchizedek heeft Abraham gezegend. Vers 7. Nu is het onwedensprekelijk dat het mindere door het meerdere wordt gezegend. Ja, dat is onwedensprekelijk. Daar kan niemand tegenspreken. Het meerdere zegent altijd het mindere. Nooit andersom. Het mindere zegent nooit het meerdere. Het meerdere zegent het mindere. En wie was nou meerder? Ja, Melchizedek. Melchizedek, die zegende Abraham. Abraham zegende niet Melchizedek. Melchizedek was meer dan Abraham. Dat zie je uit dat zegende. En dan wordt hij onderstreept. Zie, merk dan op hoe groot deze is. Zelfs de aartsvader Abraham gaf tiende, het beste, van de buit. Zelfs hij. En hij werd gezegend door Melchizedek. Merk dan op hoe hoog deze is. Hoe hoog verheven, hoe groot deze is. Vers 8. En hier ontvangen sterfelijke mensen tienden, doch daar iemand van wie wordt getuigd dat hij leeft. Hij is alleen sterfelijk. Nee, hij leeft. Er wordt van getuigd. Hij leeft. Christus leeft. En dan krijg je een hele moeilijke tekst misschien. Vers 9 en 10. Maar het is niet zo moeilijk hoor. Ja, om zo te zeggen, is zelfs Levi, waar alle priesters uit zijn voortgekomen, de stam van Levi, hè? Ja, om zo te zeggen, is zelfs Levi, die tienden heft, door Abraham aan het tienrecht van een ander onderworpen, aan het tienrecht van Melchizedek onderworpen, want hij was nog in de lendenen van zijn vader toen Melchizedek deze tegemoet kwam. Dus eigenlijk, toen Abraham tiende gaf aan Melchizedek, gaf eigenlijk Levi, die nog in de lenden van Abraham zat, gaf die ook tienden aan Melchizedek. Begrijpt je? Levi zat als het ware in de lenden van zijn vader Abraham. En toen Abraham de tienden gaf, gaf Levi de tienden. Wie is dan meerder? Levi of Melchizedek? Ja, Melchizedek. Zie dan hoe hoog deze is, hoe superieur deze is. En dat is ook de hele opzet, hè, van Hebreeën. Hebreeën 1 hebben we gezien dat Christus superieur is, boven de engelen is gesteld. Want hij is de Zoon. En engelen zijn maar dienstknechten. In Hebreeën 3 kregen we zien dat Christus superieur was, boven Mozes. Hij is boven Mozes gesteld, want ja, Christus is de Zoon. En Mozes is maar een dienstknecht in zijn huis. In Hebreeën 4 kregen we te zien dat Christus superieur is ook boven Jozua. Nee. Omdat hij ook de Zoon is. Terwijl Jozua alleen maar de Zoon is van Nun. Maar Christus is de Zoon van God. En in Hebreeën 5, 6 en 7 krijgen we te zien dat Christus superieur is aan Aaron. Superieur is aan Abraham. Superieur is aan Levi. Want hij is hoge priester van een veel hogere orde. Merk dan op hoe hoog, hoe groot deze is. Hij is aan de Zoon van God gelijkgesteld. En dat zien we ook. Hoe Melchizedek met Abraham omgaat. Hij spijzigt hem. Hij komt er tegemoet. Hij spijzigt hem met brood en met wijn. Met de symbolen van het verbond wat echt met Israël wordt gesloten. Ook het, zou je kunnen zeggen, het nieuwe verbond zelfs. Dat zie je al bij Melchizedek, notabene daar en terug, brood en wijn. Hij spreekt ook, hebben we gelezen, in Genesis 14, tweemaal spreekt Melchizedek over de Allerhoogste God. Hij zegt ook dat hij de schepper is, die God. De schepper van hemel en aarde. En ja, als Melchizedek dan met deze zegen, met deze spijzen bij Abraham komt, met brood en met wijn. En hem wijst op de overwinning die Abraham heeft behaald over de koning Kedorlaomer. En dat is geschied in de macht en de kracht van de Heere God. Ja, in het licht daarvan, broeders en zusters, wat stellen aardse goederen dan nog voort, hè? Waar notabene de koning van Sodom mee wil komen. Wat stelt dan nog eer voor? Hè? Aardse eer voor, waar die koning van Sodom Abel mee probeert te verleiden om hem als het ware te eren. Wat stelt dat soort eer dan nog voor? Wat stelt alles, hetgeen hier op de aarde je biedt, wat de wereld je biedt dan nog voor? Ja, niets meer. Dat is voor ons ook. Al we zijn gespijzigd door de Heer Jezus Christus in de binnenkamer. Door het woord van God daarvan te eten en te drinken. En je ziet dat je geestelijk bent gezegend met alle geestelijke zegeningen in Christus, in de hemelse gewesten. En je ziet hoe geweldige overwinning je in Christus mag hebben door genade alleen. En dat hij het je schenkt. Dat je staande mag staan in het geloof. Door genade staande mag zijn in het geloof. Ja, dan valt al dat aardse genot en al dat aardse, al die aardse genoegens en aardse rijkdom, ja, dat valt daar dan helemaal bij in het niet. Ja, dan hebben die aardse goederen van Sodom in vergelijking met Gods rijkdommen geen enkele waarde meer. En Abraham die heeft wel wat geleerd in zijn leven hoor. Want vroeger had hij het aangenomen hoor. Weet je nog wel dat hij een keer bij de farao was in Egypte. En dat de farao hem uitgeleide deed. Hè? Met Sarah, zijn vrouw. Hè? Waar hij half nog zegt, dat is mijn zus. Maar toen werd hij uitgeleide gedaan. En toen kreeg hij nog haven en goed mee. Dat wordt allemaal aan van de farao. Maar had geleerd niks aan te nemen nu van daar helemaal zijn hart niet op te zetten. En daar verre van te blijven. Nee. Ja. Goed, Abraham die weerstond dus deze verzoeking. Misschien is neef Lot later ook wel geconfronteerd met zo'n soortgelijke verzoeking. Dat de koning van Sodom heeft gezegd, joh, jouw oom, Abraham wil het allemaal niet aannemen, Lot, maar jij komt hier zo nog wonen. Je mag best een mooi plekje krijgen hoor. Want we hebben het allemaal aan je oom te danken dat we allemaal weer leven. En dat we teruggekeerd zijn met alle vrouwen en alle haven. En goed in Sodom. Dus je krijgt wel een mooi plekje hoor. En die heeft die eer wel aangenomen. En wel die rijkdommen blijkt ook wel. Want hij woonde en hij leefde en hij zat in de poort. Later van Sodom. Maakte helemaal deel uit van het publiekelijk leven daar. Nee, we moeten leren net als Abraham en zo ook als Mozes te handelen, zoals staat in Hebreeën 11. Laten we daarmee besluiten. Hebreeën 11, waar staat in vers 24. Door het geloof heeft Mozes volwassen geworden, geweigerd door te gaan voor een zoon van farao's dochter, maar hij heeft liever met het volk Gods kwaad verdragen dan tijdelijk van de zonde te genieten. En hij heeft de smaad van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte. Want hij hield de blik gericht op de vergelding. Mozes die weigerde. Hij heeft geweigerd door te gaan voor een zoon van farao's dochter. Hij weigerde. Ook Abraham die weigerde om maar iets aan te nemen van de koning van Sodom. Hij weigerde geëerd te worden. Want hij gaf God de eer. Hoe denkt hij dat dat viel? Hoe denk je als je dat tegenwoordig in je leven toepast, hoe dat valt in deze wereld? Nou, dat valt niet goed, broeders en zusters. Dat lokt vijandschap uit. Dan wordt men boos op je. Omdat jij je niet onderwerpt, omdat je weigert. Dat is ook met Mozes gebeurd, dat is ook met Abraham gebeurd. Dan hoor je er niet bij. Dan voldoe je niet aan de verwachtingen. Mozes die heeft de smaad van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte. Het is ook zo. De rijkdommen van Christus zijn veel groter dan de schatten van deze wereld. Maar is dat ook voor ons daadwerkelijk het geval? Wie zijn wij in de grond? Zijn wij een Lot? Of zijn we in de grond een Abraham? Met veel struikelingen en veel vallen en opstaan. Houden wij net als Mozes, net als Abraham, onze blik gericht op een hemels vaderland, een hemelse stad, de vergelding, zoals Mozes? Dat we verder kijken dan hier en nu, of zijn we als Lot en kijken we op het hier en nu? Zijn wij ziende, de onzienlijke? Zien wij eigenlijk continu in ons leven, bij elke beslissing die we in ons leven hebben, dat we zien de onzienlijke? Dat we als het ware een open kanaal naar boven hebben, dat we hemelsgericht zijn, in gemeenschap met God zijn. Dat we wonen bij Hebron, dat we het altaar hebben in ons leven, waar we persoonlijk voorkomen en persoonlijk gemeenschap hebben zoeken met de Heere God en alles met hem bespreken en het daar laten en dat we dan in vrede gaan en wat de toekomst brengen mogen, mij gelijk als Heere hand, punt. Is dat zo? Ja, ik kan me voorstellen dat Abraham hem best wel daarna naar die koning van Sodom zo ontmoeten hebben en zo geweigerd te hebben. Ik zal geen draad van jou nemen. Geen schoenriem, zei hij. Dat is toch hard. Nou, dat vond die koning Sodom helemaal niet leuk. En in deze wereld ook niet. Hè? Dan valt er met jou niet te praten. Dan is dat weer zo'n rare fundamentalistische gelovige. Daar valt niet mee te praten. Dan pas je niet in deze wereld. En wat zei de Heer? Terwijl misschien Abraham hem later, wat dacht van, heb ik daar nou wel goed aan gedaan? Ben ik niet te hard geweest? Ze begrijpen me verkeerd. En wat zegt de Heere dan? Dat vind ik zo mooi. In hoofdstuk 15, vers 1. Hier daar kwam het woord des Heeren tot Abraham in de gezicht. Vrees niet, Abraham. Ik ben uw schild en uw loon zal zeer groot zijn. En dat mogen we voor ogen houden. Hoef niet te vrezen. Ook al brengt het in ons leven altijd als gelovige dat je een andere weg gaat. Niet de weg gaat van de wereld. Niet de weg gaat van de wereldse gelovigen. Dat je daar een breuk af en toe mee krijgt. Dat misgaat in de relatie. En dat zij een andere weg gaan. Laat ze maar gaan. Laat neef Lot maar gaan. En ook al heb je een confrontatie met de wereld, wil de wereld je eren. Je hebt niks met de wereld. We zijn apart gezet. We zijn geheiligd. En hoe meer we geheiligd zijn, hoe meer de Heer de kans heeft om nog meer aan ons te geven. Dat is in Abrahams leven het geval geweest. Hè? De Heer geeft steeds meer aan Abraham. Steeds meer en steeds meer. Omdat hij steeds meer loslaat. Steeds meer overlaat aan de Heer. En steeds meer zich laat leiden door de Heer. Laten we elkaar danken.